Goedenavond allemaal. Ook namens mij hartelijk welkom op deze bijzondere avond. Het is fijn om te zien dat jullie allemaal gekomen zijn voor dit onderwerp, ook door de sneeuw en door de regen en alle nattigheid heen. Ik heb heel erg uitgezien naar deze avond. Ik vind het echt geweldig om zo bij elkaar te mogen zijn rondom dit belangrijke thema, waarvan ik geloof dat Gods geest het op dit punt in de geschiedenis naar voren wil gaan brengen. En ik geloof ook dat de liederen voor vanavond al de toon gezet hebben voor wat betreft het onderwijs. We hebben gezongen over het koninkrijk van God wat verschijnt, over Jezus die verschijnt. We hebben gezongen over alle volken die God zullen gaan belijden. En zelfs over alle knieën die zich zullen gaan buigen voor Jezus. Ik zal me even kort voorstellen, zodat u weet wie er een beetje voor u staat. Mijn naam is Daniel Gerrits, ik ben 27 jaar oud. Ik ben getrouwd met mijn vrouw Mariska, die daar achter in de zaal zit. En in het dagelijks leven ben ik werkzaam als monteur van afsluiters in de olie- en gasindustrie. Ik ben opgegroeid in een reformatorisch gezin. En nadat ik vanaf mijn 16e eigenlijk in de wereld ben gaan leven en niets meer met God te maken wilde hebben, ben ik op mijn 20e tot bekering gekomen. En ben ik het woord van God in mijn leven serieus gaan nemen. En sindsdien heeft God mij geleid van stap tot stap. En zo mag ik hier vanavond ook voor u staan met deze bijzondere boodschap. Al heel snel op de weg van mijn bekering kwam ik erachter dat de Bijbel een bijzondere boodschap heeft die voor een heleboel gelovigen helemaal niet bekend is. En ik heb het heel sterk op mijn hart om die boodschap vanavond met u allen te delen. En dat is de boodschap van de komst van het Koninkrijk van God op deze aarde. En we gaan vanavond heel veel stukken uit de Bijbel lezen. We gaan het rustig aan doen. Ik hoop dat u het allemaal bij kunt houden. En u kunt ook vragen stellen in de pauze straks als u wilt. Maar we gaan het rustig doornemen. En ik hoop daarbij steeds ook een stukje uitleg te geven. En ik hoop door bepaalde Bijbelgedeelten met elkaar te verbinden, bij u een beeld te kunnen schetsen van wat de Bijbel zegt over de toekomst van ons als gelovigen, maar ook over het toekomstbeeld van deze wereld. We zijn erg gebonden aan de tijd vanavond. Helaas, je zou hier wel een week over kunnen spreken. Zoveel staat erover in de Bijbel. Maar we kunnen alleen de hoogtepunten eruit halen. Maar ook dat is al een voorrecht. Ik wil eigenlijk beginnen om u een zin uit het Onze Vader in gedachten te brengen. Als inleiding. Ik denk dat u allemaal wel eens bidt, het Onze Vader. En daarin komt dat zinnetje voor: uw koninkrijk komen. Wat bidden wij eigenlijk als gelovigen, als wij bidden naar God of zijn koninkrijk mag komen? Nou, en dat gebed staat niet zomaar op zich, het staat tussen twee andere gebeden in. We beginnen het Onze Vader natuurlijk met Onze Vader die in de hemel zijt en daarnaast komt uw naam worden geheiligd. En dan uw koninkrijk komen en dan uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Denk daar ook eens over na. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Weet u, dat is iets wat we tegenwoordig helemaal niet vaak meer horen, wat we ook niet meer gewend zijn. Wij zijn vertrouwd met het beeld dat Gods wil gebeurt in de hemel, waar alles volmaakt is, waar alle mensen zijn die gered zijn. Maar deze aarde, die zien wij als een zondige planeet, waar de verwoestende macht en invloed van de zonde in vrijwel alle facetten van dit leven te zien is. En toch bidden we dat, dat Gods wil zal gebeuren, zoals die in de hemel is, ook op de aarde. Het beeld wat wij als gelovigen vaak hebben, dat noemde ik net al even, dat is dat een geredde zondaar na zijn sterven naar de hemel gaat. En dat is terecht, daar wil ik vanavond niets aan afdoen. Maar het beeld wat wij daarbij hebben is dat een gelovige na zijn sterven voor altijd in de heerlijkheid van de hemel is. Dat hij daar voor altijd mag zingen en zal blijven in de tegenwoordigheid van God. En dat is iets wat we in de Bijbel eigenlijk niet tegenkomen. En daarom bidden wij ook of Gods wil mag gaan gebeuren op aarde, zoals in de hemel. We gaan daar vanavond nog wel Bijbelteksten van lezen, maar het beeld wat uit de Bijbel naar ons toekomt is dit: dat de hemel eigenlijk een soort wachtkamer is. Vergeef me de uitdrukking als u dat oneerbiedig vindt, Maar toch is dat het beeld wat de Bijbel daarvan schetst. Dat gelovigen die op dit moment met hun ziel in de hemel zijn, zij wachten daar op de dag van de opstanding van het lichaam. En de dag dat de Heer Jezus zal terugkeren naar deze aarde om alle dingen weer te gaan herstellen. En als wij menen dat een geredde zondaar na zijn sterven voor altijd in de hemel zal blijven, dan missen wij daarmee ten diepste de kern van het evangelie. En daarom is het ook niet zomaar wat we vanavond behandelen. Het zijn best hele belangrijke en ingrijpende dingen. En ik hoop dat u bereid bent om met mij op ontdekkingsreis te gaan door de Bijbel, van wat de Bijbel daarvan leert. Want het gaat er niet om wat wij vertellen, het gaat er niet om wat ik vertel vanavond, maar het gaat om de boodschap van het woord van God. Nou, het plan waar ik het net over had, over dat herstel van deze aarde, dat vinden wij geopenbaard in de profetische boeken van de Bijbel, in de profeten. En het Nieuwe Testament, dat wijst ons ernaar dat wij moeten lezen in die boeken om met dat plan vertrouwd te raken. Ik zal u een tekst voorlezen die erover gaat. Petrus die zegt dat in de tweede brief en hij zegt daar: wij hebben het profetisch woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan om daarop acht te slaan, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Wij worden opgeroepen om acht te slaan op het profetisch woord van de Bijbel. Er staat niet dat het allemaal vervuld is, maar wij worden opgeroepen om daarop acht te slaan. Daar staan dingen in die voor ons van belang zijn, om bezig te zijn met de toekomst van God met deze wereld. En die dag waar Petrus over spreekt, dat is de dag van de wederkomst van de Heer Jezus. We gaan nu beginnen om een stukje te lezen uit het boek Daniël, een van die profetische boeken. En ik zie inmiddels dat er een plaatje staat van de PowerPoint die ik voor vanavond ook gemaakt heb. Dat is een beetje de lijn die we vanavond gaan volgen. En ik dacht, het is wellicht goed als dat op de beamer staat, zodat u voor uzelf die lijn vast een beetje uitgezet kunt zien. En dat geeft wellicht wat meer rust als we deze boodschap doornemen. Nou, de inleiding die zit er inmiddels al op. We gaan nu een stuk, een aantal profetieën lezen om bekend te raken met het plan van God in de Bijbel. Daarna gaan we kijken over wat de profeten gezegd hebben over Jezus als koning van het vrederijk. En daarna gaan we nog nieuwtestamentische teksten doornemen om daarin ook die boodschap terug te vinden. Want je vindt het door het geheel van de Bijbel. U bent vast al in Daniël, ik nog niet. We gaan lezen in Daniël 2. Een bekende geschiedenis, Nebukadnezar die een droom gehad heeft. En Daniël mag in de naam van God die droom aan hem gaan verklaren. En die droom blijkt een schets te zijn van wel haast de hele wereldgeschiedenis. Daniël 2 vers 29 en we lezen door tot en met vers 45. En dan beginnen we direct bij de uitleg van de droom. Terwijl u, o koning, op uw bed lag, kwamen er gedachten in u op over wat hierna gebeuren zal. En hij die de verborgenheden openbaart, heeft u laten weten wat er gebeuren zal. Mij nu, aan mij is deze verborgenheid geopenbaard. Niet door een wijsheid die in mij is, boven alle levenden, maar daarom dat men de koning de uitleg ervan zou laten weten, en dat u de gedachten van uw hart zou weten. U, o koning, keek toe en zie, een groot beeld. Dit beeld was hoog, de glans ervan uitzonderlijk. Het stond voor u. De aanblik ervan was schrikwekkend. Het hoofd van dit beeld was van goed goud. Zijn borst en zijn armen waren van zilver, zijn buik en zijn dijen van brons. Zijn benen van ijzer, zijn voeten gedeeltelijk van ijzer, gedeeltelijk van leem. Hier keek u naar, totdat er, niet door mensenhanden, een steen werd afgehouwen. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem en verbrijzelde die. Toen werden het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. Ze werden als kaf op een zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vervulde de hele aarde. Dit is de droom. Nu zullen wij de uitleg ervan in de tegenwoordigheid van de koning vertellen. U, o koning, bent een koning der koningen, want de God van de hemel heeft u het koningschap, macht, sterkte en eer gegeven. Overal waar de mensenkinderen wonen, heeft hij de dieren van het veld en de vogels in de lucht in uw hand gegeven. Hij heeft u aangesteld tot een heerser over dit alles. U bent dat gouden hoofd. Na u zal een ander koninkrijk opkomen, lager in waarde dan het uwe. Daarna nog een ander, het derde koninkrijk, van brons, dat heersen zal over de hele aarde. Het vierde koninkrijk zal sterk zijn als ijzer, want het ijzer verbrijzelt en vergruist alles. Juist zoals het ijzer alles verplettert, zo verbrijzelt en verplettert dit koninkrijk alles. Dat u verder de voeten en de tenen gedeeltelijk van leem van een pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer gezien hebt, dat zal een verdeeld koninkrijk zijn. Het zal iets hebben van de hardheid van ijzer, juist daarom zag u ijzer vermengd met modderig leem, en de tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem, dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos. Dat u gezien hebt ijzer, vermengd met modderig leem, ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem. In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan, en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en teniet doen, maar zelf zal het voor eeuwig stand houden. Daarom hebt u gezien dat, niet door mensenhanden, uit de berg een steen werd afgehouwen, die het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten weten wat er hierna geschieden zal. De droom is waar en de uitleg ervan betrouwbaar. Tot zover dit gedeelte uit het boek Daniël. Ooit op een nacht had een koning, een grote koning waar we van gelezen hebben, Nebukadnezar, die had het voorrecht om het verloop van de hele wereldgeschiedenis tot aan de wederkomst van de Heer Jezus in één droom geopenbaard te zien. En wat is het een voorrecht dat die droom onder inspiratie van de Heilige Geest ook in de Bijbel terechtgekomen is, zodat zelfs wij, over wie het einde van de eeuwen gekomen is, deze droom nog kunnen lezen en de uitleg erbij en ons leven daarna kunnen richten. Deze koning, Nebukadnezar, die wist niets van de God van Israël. Hij wist niets van een beloofde Messias. En toch heeft God hem willen gebruiken om deze geweldige openbaring aan ons toe te vertrouwen. En weet u, dit Bijbelgedeelte bevat heel belangrijk en fundamenteel onderwijs. We hebben helaas geen tijd om vanavond in te gaan op al die details die hier geschreven staan. Dat zou geweldig zijn, maar daar komen we niet aan toe. Wat is de grote boodschap van dit schriftgedeelte? Gaat het over Gods voorzienigheid? Gaat het over Gods almacht? Dat ook. Maar allereerst en allermeest is de boodschap van dit schriftgedeelte wel dit. Dat er een tijd is op deze aarde, en die tijd is nu, dat wereldse machthebbers over wereldse rijken regeren en heersen. Maar er komt een tijd, er komt een periode dat dat voorbij is. Dan is het afgelopen. Daar hebben we zojuist van gelezen. Want dan staat er dat er een steen komt die zonder handen losgemaakt wordt. En die steen die vervult de gehele aarde. Laten we gewoon die rijken met elkaar eens doornemen, zoals ze hier zo genoemd zijn. Het gouden hoofd. U kunt het ook gewoon vinden in de kanttekeningen van de Statenvertaling bijvoorbeeld, of in andere verklaringen. Het gouden hoofd, dat is het Babylonische Rijk. Dat wordt hier ook gezegd tegen Nebukadnezar. Daarna komt het zilveren borststuk. Dat is het Medo-Persische Rijk. Daarna dan komt het Griekse Rijk, uitgebeeld door het koperen middel. Het Romeinse Rijk, dat zijn de ijzeren schenen. En uiteindelijk het herstelde Romeinse Rijk onder de leiding van de Antichrist. Daar mag u straks alles over vragen. En dat zijn de voeten van deels ijzer en deels ook van leem. Maar als dat voorbij is, dan komt er een ander koninkrijk. En dat is het koninkrijk van God en van de Messias, het koninkrijk der hemelen. En dat is eigenlijk de regering van God door de persoon van de Heer Jezus over deze aarde. En zonder tegenstand van politieke machten of krachten of koningen of wat dan ook, zal de hele aarde door God als het ware aan zijn voeten gelegd worden. En alle volken zullen komen tot aanbidding van de Heer Jezus. Ik had deze boodschap nooit gehoord, tot en met mijn 20ste, 22ste jaar zo'n beetje. In mijn opvoeding heb ik hier nooit van gehoord. Ik ben hier niet mee grootgebracht. Ik weet niet hoe dat bij u was. Maar ik vond het een geweldige ontdekking toen ik deze dingen mocht gaan zien. En doordat ik deze dingen ging zien, bracht het een heleboel andere stukken in de Bijbel tot zijn bestemming. Die gingen daardoor ook beter begrijpen. Nou, al die koninkrijken, Babel tot en met dat herstelde Romeinse Rijk, die vormen eigenlijk met elkaar één grote oppositie tegen het koninkrijk van God. Maar God heeft dus dat moment vastgesteld waarop die steen van bovenaf zal komen. Dit gedeelte heeft ook heel veel verband met Daniël 7. U zou dat vanavond eens naast elkaar moeten leggen. Alle koninkrijken die daar opkomen uit de aarde, gesymboliseerd als beesten. Eigenlijk dezelfde boodschap, maar vanuit een ander beeld gesymboliseerd. En dan komt daar de mensenzoon, ook vanuit de hemel. Hij is degene die van boven komt. En wat hij meebrengt, is zijn koninkrijk. Er zijn eigenlijk drie dingen waarvan ik zou willen dat u ze uit dit gedeelte onthoudt. En het eerste is wel dit. Dat koninkrijk van God, dat vervult de aarde. En dat geeft aan dat er voor deze aarde dus een blijvend plan is. Dat God deze aarde niet weg gaat doen, maar dat hij nog een bestemming heeft voor deze aarde. Het tweede waarvan ik zou willen dat u het onthoudt, en dat zeg ik niet om laaghartig te doen, maar dit koninkrijk, dat kan niet de kerk zijn, zoals wel eens verteld werd. Want dit koninkrijk, dat komt namelijk pas als het beeld helemaal af is. Terwijl de Heer Jezus, die is al gekomen, terwijl dat de ijzeren scheen het Romeinse Rijk eigenlijk aan de gang was. En die steen, die komt pas van boven als al die andere rijken geweest zijn. En dan vangt het koninkrijk van God aan. En het derde waarvan ik zou willen dat u het onthoudt, dat is wel dit. Dat koninkrijk, dat vernietigt al die andere koninkrijken, zodat er geen spoor van teruggevonden wordt. Dat geeft ook wel aan dat het niet de kerk kan zijn, want de kerk heeft er tot nog toe nog niet voor gezorgd dat er van alle andere koninkrijken geen spoor meer teruggevonden wordt. Na deze drie dingen wil ik u ook uitdagen, eigenlijk, om drie dingen eens in gedachten te bedenken. Het eerste is eigenlijk dit. Probeert u eens in uw gedachten een tekst te bedenken waar staat dat wij als gelovigen naar de hemel gaan en dat we daar ook altijd zullen blijven. Dit beeld is wel algemeen aanvaard, maar daarmee nog niet automatisch bijbels. Ik heb het net al gezegd, de hemel functioneert meer als een wachtkamer waar de zielen van de gelovigen wachten op het moment van de opstanding. Als u leeft met dat beeld dat het in de hemel altijd volmaakt en harmonieus is en dat daar iedereen zingt en dat het glorierijk en heerlijk is, dan mag u voor mij verklaren de tekst die in Openbaringen 6 staat. Daar wordt notabene gezegd van de martelaren die onder het altaar zijn, niet dat ze aan het zingen zijn, niet dat ze blij zijn, maar er staat dat ze bidden. En weet u wat ze bidden? Tot hoe lang nog, heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? Kunt u zich voorstellen dat zo'n gebed in de hemel gebeden wordt? Die mensen zijn dus niet daar aanwezig met een gevoel van we zijn klaar, heerlijk, wij hebben onze strijd gevoerd en nu zijn we er voor altijd vanaf. Nee, die mensen blijken nog steeds te horen tot de categorie mensen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van God. Zij beseffen dat het plan van God nog een verdere vervulling zal gaan krijgen. Het derde. Leeft u met het beeld in uw gedachten dat God dit een verdorven planeet vindt en dat God deze aarde gaat verbranden en voor altijd gaat wegdoen? Probeer dan eens een tekst in uw gedachten te nemen die dat zegt. Met in gedachten de regel dat je met één tekst niet een hele leer kunt onderbouwen. We gaan nu straks in de Bijbel zien dat God deze aarde gaat herstellen, dat hij echt een plan heeft van herstel om deze aarde weer te maken tot het paradijs zoals het ooit was. Hij gaat deze aarde vandaan brengen onder de verwoestende macht van de zonde en van de dood vandaan. En dat is eigenlijk de kern van de boodschap van vanavond. Dat God een plan heeft met deze aarde. Ter voorbereiding op het stukje wat we hierna gaan lezen uit de profeten wil ik u een tekst voorlezen. En die tekst komt uit Handelingen. U hoeft hem niet op te zoeken, ik zal hem voorlezen. En hij komt uit de toespraak van Petrus. De toespraak die Petrus hield aan de Joodse mensen op de Pinksterdag. Luistert u goed. Hij zegt tegen die mensen aan het einde van zijn toespraak: kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden. En er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere. En nu moet u goed luisteren. En hij, de Heere Jezus Christus, zal zenden, die tevoren aan u verkondigd is. Want hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld. En waarover God gesproken heeft bij monden van al de heilige profeten. Als ik Petrus hier goed begrijp, dan legt hij aan de mensen uit dat er een tijd komt dat Jezus weer terug zal komen uit de hemel vandaan. En dat er dan een tijd gaat beginnen die door Petrus omschreven wordt als het herstel van alle dingen. En volgens Petrus is dat herstel aangekondigd bij monden van alle heilige profeten. We hebben helaas niet de tijd om al die profetische gedeelten te gaan lezen. Er zijn er vele. We gaan er een paar met elkaar doornemen. Maar één belangrijk gedeelte wat we daarvan willen gaan lezen, dat gaat over het herstel van de schepping. Dat is één van die dingen waar God bij monden van de profeten over gesproken heeft. We vinden daar een stukje van in Jesaja 11, vers 6 tot en met 8. Het is een vrij bekende tekst. Als u boven hoofdstuk 11 kijkt, dan staat er in mijn Bijbel al boven de Messias en zijn vrederijk. Vers 1 tot en met vers 5 handelen dan helemaal over de koning van het vrederijk, over de Heer Jezus. En vers 6 tot en met 10 handelt dan over de omstandigheden van dat koninkrijk wat die Messias op aarde zal gaan brengen. En vers 11 tot en met 16 handelt over het herstel van Israël. Dat is iets waar we vanavond niet eens aan toekomen. Daar hebben we een aparte avond voor uitgetrokken op 2 maart, maar dat vormt ook een belangrijk onderdeel van die boodschap. We lezen nu vers 6 tot en met 8. De omstandigheden van het koninkrijk van de Messias. Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen. Een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn. Een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden. Hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als een rund. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder. En in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. We komen straks nog wel even terug op vers 9 en 10. Maar waar het mij hier om gaat, is dat wij allemaal weten dat er sinds de zondeval een vloek gekomen is over de schepping van God. God heeft die vloek zelf uitgesproken. U kunt daarvan lezen in Genesis 3. Ongetwijfeld is het bij u bekend. Dat God gezegd heeft dat deze aarde doorns en distels voort zou brengen. En dat was niet het enige. Nee, omdat de mens ook gezondigd had, zou hij de dood sterven. En niet alleen hij, maar ook alles wat aan zijn beheer overgegeven was. Dat wil zeggen, de planten, de bloemen, maar ook het dierenrijk is gekomen in de macht van de dood. Maar God gaat in de Heer Jezus een nieuw begin maken. Als u een reformatorische achtergrond hebt, net als ik, dan kent u ongetwijfeld de term verbondshoofden. En als u dat niet hebt, dan bent u daar niet minder om. Begrijp me niet verkeerd. Maar in ieder geval, Adam wordt dan gezien als het verbondshoofd. Maar in de Heer Jezus heeft God als het ware een nieuw verbondshoofd. En alles wat misgegaan is bij Adam, gaat God herstellen door dat nieuwe verbondshoofd. Door de Heer Jezus. En hij heeft daar een periode voor apart gezet van 1000 jaar. En Petrus omschreef die periode als het herstel van alle dingen. En dat betekent concreet, dat hebben we eigenlijk gelezen in dit stukje, dat hij de macht van de zonde en van de dood zal gaan afschaffen. En dat heeft zulke verstrekkende gevolgen dat een lam en een leeuw straks gewoon bij elkaar kunnen lopen. En dat een koe en een beer, notabene door een klein kind, gewijd kunnen worden. Die kan daar herder over zijn. En kinderen kunnen zelfs spelen met slangen. Dat geeft enerzijds aan de verwoestende uitwerking die de macht van de zonde heeft op de schepping van God, ook vandaag nog, ook vandaag nog. Maar anderzijds geeft het aan hoe groot en hoe ingrijpend het herstel zal zijn van wat Jezus ons zal gaan brengen. Nou heb ik net gezegd dat je op één tekst of één schriftgedeelte geen hele leer mag gronden. Komen we dit herstel in het Nieuwe Testament ook tegen? We lezen een stukje uit Romeinen 8. Deze verwachting van het herstel van de schepping. We gaan lezen Romeinen 8, vers 18 tot en met vers 25. Romeinen 8, vers 18, daar schrijft Paulus. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. Dat was Adam. Vers 21. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in die hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. Het valt op dat wij in dit stukje, wat helemaal gaat over de toekomstverwachting van Paulus, het woord hemel niet eens tegenkomen. Paulus is helemaal gericht op het herstel van de schepping van God. En hij vertelt ons dat je die schepping als het ware hoort zuchten. En als je je geestelijke oor als het ware te luisteren legt, dan kun je dat inderdaad horen. Menselijk leed, armoede, pijn, verdriet, honger, moeite, dood, verderf, oorlog. Moeten we verder gaan? Al deze dingen bederven Gods schepping. En daarom zegt Paulus dat die schepping onderhevig is aan een bepaald bederf. En dat gevolg, dat is het gevolg van de zonde. Maar die schepping die is niet in doodsnood, ondanks al deze dingen. Nee, we hebben gelezen, die schepping is in barensnood. En barensnood wil niet zeggen dat je gaat sterven, maar dat betekent juist dat er iets nieuws geboren gaat worden. Dat was de verwachting van Paulus, dat er uit deze huidige schepping, die onder de macht van de dood gebukt gaat, een nieuwe schepping geboren gaat worden. En die schepping die zal delen in de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. En dan spreekt hij daar over de verlossing van ons lichaam. En dat betekent niet dat wij van ons lichaam verlost worden, maar dat betekent dat ons lichaam verlost wordt van de macht van de dood. Tot zover over het herstel van de schepping. Er zou nog veel over te lezen zijn, maar we gaan door naar het volgende onderwerp. De volken gaan leven in vrede met elkaar. We gaan daar iets over lezen in Jesaja 2. Dan lezen we vers 1 tot en met vers 5. Eveneens een bekend gedeelte. Jesaja 2, vers 1. Het woord dat Jesaja, de zoon van Amos, gezien heeft over Juda en Jeruzalem. Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de Heere vast zal staan als de hoogste van de bergen. En dat hij verheven zal worden boven de heuvels en dat alle heidenvolken er naartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen, kom, laten wij opgaan naar de berg van de Heere, naar het huis van de God van Jacob. Dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen en zullen wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heere uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Huis van Jacob, kom, laten wij wandelen in het licht van de Heere. Slaan we weer een paar bladzijtjes om naar Jesaja 11, dan lezen we vers 9 en 10 waar we net niet aan toe kwamen. Dan lezen wij iets vergelijkbaars. Vers 9. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg. Want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Want op die dag zal de wortel van Isaï er zijn. Die zal staan als banier voor de volken. Naar hem zullen de heidenvolken vragen en zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Er is in deze wereld bijna geen groter kwaad denkbaar dan het kwaad van oorlog. Ik denk dat de meesten van ons, zoals we hier zijn, nog wel een opa of oma hebben. Of sommigen hebben het misschien zelfs zelf nog meegemaakt. De tijd dat de Duitsers hier zo een overheersing gehad hebben van 1940 tot en met 1945. En er zijn nog veel mensen in leven die ons kunnen vertellen over de vreselijke ontberingen die zo'n oorlog met zich meebrengt. En we hoeven niet eens zo ver terug te kijken in de geschiedenis. Ook vandaag zijn er overal ter wereld nog vreselijke oorlogen gaande die miljarden mensenlevens eisen. Die mensen laten leven in vreselijke omstandigheden van honger, armoede, pijn, verdriet, verlies van geliefden. En als we die dingen bedenken, dan moeten we er ook altijd aan denken dat die dingen een gevolg zijn van de zonde. De meeste oorlogen die er op deze wereld woeden, komen voort als gevolg van rassenhaat, jaloezie, hoogmoed, materialisme, machtswellust. Allemaal dingen die een gevolg zijn van de zondige aard die wij als mensen hebben vanaf onze geboorte. En natuurlijk speelt ook de Satan daar een rol in. Ook hij heeft zijn rol door mensen aan te stoken op allerlei wijzen. En dat brengt ook die oorlogen teweeg die we om ons heen overal zien. We komen in de Bijbel ook oorlogen tegen, daar ben ik me heel goed van bewust. Oorlogen van het volk Israël, waarin God hen helpt, waarbij ook vele slachtoffers vallen. En dat is ook vaak dan nodig. We moeten wel beseffen, als we die dingen lezen, dat oorlog geen situatie is waarin God blijdschap en vreugde heeft. Wat is het geweldig om te lezen, wat we net gelezen hebben in Jesaja 2, dat er een tijd komt dat God voor eens en voor altijd gaat afrekenen met oorlog en met geweld. We hebben ervan gelezen, in symbolische taal wordt dat bekendgemaakt, dat de volken hun zwaarden gaan omsmeden tot ploegscharen en tot snoeimessen. En dat het oorlogstuig dus verleden tijd is. Hoe komt dat? Wat zou daar de oorzaak van zijn, dat die volken zomaar opeens gaan stoppen met het voeren van al die oorlogen? Dat hebben we in 6000 jaar wereldgeschiedenis nog niet meegemaakt. Zou het dit kunnen zijn, dat die volken God gaan dienen? Dat ze naar zijn weg gaan vragen? En wat we net gelezen hebben, dat er een rustplaats zal zijn bij de Messias die heerlijk zal zijn. Want ze stoppen die oorlogen niet omdat het moet. Nee, uit deze schriftgedeelte blijkt duidelijk dat het hun eigen vrije wil is, waardoor ze stoppen met het voeren van oorlogen. Ik denk dat we die boodschap, dat we die conclusie vrij moedig mogen trekken uit deze schriftgedeelte. Dat oorlog straks voor eens en voor altijd voorbij is op deze aarde. En wordt ook dit bevestigd in het Nieuwe Testament? Jazeker. In wie zijn de, wie is nu de eigenaar van deze volken? Wie bood de volken aan? Aan de Heer Jezus, notabene. Het was de Satan die aan de Heer Jezus aanbood dat hij koning mocht worden over alle volken. Hij zou hem alle koninkrijken der wereld geven. En de Heer Jezus zegt niet van, hoor, dat kun jij helemaal niet, dat is jouw bezit helemaal niet, het staat jou niet toe om dat weg te geven. De Heer Jezus erkent dat Satan inderdaad de overste en de leider van deze volken is. Maar hij weet dat hij deze koninkrijken zal ontvangen door recht en niet door een deal te sluiten met het kwaad. Dat zou geen evangelie zijn. Maar als er nu eens een tijd komt dat die Satan, de duivel, dat hij gebonden zal zijn. Hij die de overste van de volken is, die ook de verleider van de volken is, van het toneel gaat verdwijnen. Wat zou dat voor een invloed hebben op de volken? We gaan er een stukje van lezen in Openbaringen 20. Openbaringen 20, vers 1 tot en met vers 3. En ik zag een engel neerdalen uit de hemel, met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. Hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, en bond hem voor 1000 jaar. En wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten. In 2 Korinthe 4 vers 4, schrijft die tekst op, kunt u dat thuis eens nalezen. Daar staat dat de Satan de harten van de ongelovigen verblind heeft, zodat zij niet kunnen zien op Jezus. Zodat zij de boodschap van het evangelie niet kunnen aannemen. Als de Satan straks van het toneel verdwijnt, dan zullen de volken eenvoudig tot het geloof komen. En dat zal dan ook de tijd zijn dat er een grote oogst binnengehaald wordt voor het koninkrijk van God. Nogmaals, in Johannes 12, ook in Johannes 14 en ook in Johannes 16, daar zegt de Heer Jezus dat de Satan de overste van de wereld is. En het kan niet zo zijn dat de Satan nu al gebonden is, want zelfs Petrus schrijft enkele jaren na de hemelvaart van de Heer Jezus al op dat de Satan nog rondgaat als een briesende leeuw. Dus we moeten deze dingen nog verwachten in de toekomst. En wat mij betreft is het ook niet erg moeilijk om deze schriftgedeelten met elkaar te verbinden. De tijd van het vrederijk, waar we net van gelezen hebben, die tijd van de wederoprichting van alle dingen, dat moet je niet verwarren met de tijd van de voltooiing van alle dingen. Dat is nog niet het einde waarin God zal zijn alles en in allen. Het is de tijd van de wederoprichting, de tijd van het herstel. Er is nog wel ongehoorzaamheid, er is nog wel zonde, maar het is een hele bijzondere tijd waar de Bijbel van spreekt dat de meeste mensen dat niet zullen doen. De meeste mensen zullen komen tot Jezus, zullen hem gehoorzaam zijn. En degenen die dat niet doen, die zullen dat uitsluitend doen vanuit geveinsdheid. De Bijbel vertelt ook dat wij in die periode met Jezus mogen gaan regeren over deze aarde. We komen daar straks nog wel op terug als we daar in het Nieuwe Testament over gaan lezen. We hebben nu al enkele dingen gelezen over de omstandigheden van het koninkrijk van Jezus. Hoe dat zal gaan als hij terugkomt en hoe de omstandigheden dan op aarde zullen zijn. Nu gaan we enkele dingen lezen over de Heer Jezus zelf, want hij is de koning van dat vrederijk. Hij heeft het aangekondigd, komen we in het Nieuwe Testament tegen. De eerste woorden die hij spreekt in het evangelie van Marcus zijn: bekeer u, want het koninkrijk van God is nabijgekomen. We gaan een stukje lezen over Jezus als de zoon van David in Jesaja 9. U merkt het al, Jesaja wordt niet voor niets de evangelist van het Oude Testament genoemd. Hij heeft ontzettend veel gesproken over de eerste, maar nog veel meer ook over de tweede komst van de Heer Jezus. Jesaja 9, dan lezen we vers 5 en dat is een hele bekende tekst. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader en Vredevorst. Dit is een hele bekende tekst, een tekst die heel vaak bepreekt wordt rond de tijd van Kerst. En dat is ook heel terecht, want deze tekst is inderdaad van toepassing op de eerste komst van de Heer Jezus. En het gaat erom dat het kind wat geboren is, tegelijkertijd ook een gegeven zoon is. En dat zijn oorsprongen zijn van ouds. En dat zijn naam onder andere is Sterke God, Eeuwige Vader, maar ook Vredevorst. Maar als wij doorlezen, dan lezen wij over diezelfde Messias nog een profetie. Vers 6. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David. En over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De naijver van de heren van de legermachten zal dit doen. Deze tekst die we net gelezen hebben, vers 6, wordt bijna letterlijk geciteerd door de engel als hij aan Maria de geboorte van de Heer Jezus komt aankondigen. Ik heb hem hier erbij liggen en ik zal hem voor u voorlezen. Kunt u het vergelijken? De engel zegt dan tegen Maria: u zult hem de naam Jezus geven, Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God, de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn heerschappij zal geen einde komen. Er zijn vier dingen uit deze twee teksten die zo overeenkomen en die aangeven dat de engel, als hij dit mag doorgeven, eigenlijk citeert uit deze profetie van Jesaja. En daar moet ik u iets vertellen. De troon van David, waar heeft hij gestaan? Hij heeft gestaan in Jeruzalem. En David heeft vanuit Jeruzalem geregeerd over de 12 stammen van Israël. De troon van David is nooit in de hemel geweest. Dat betekent ook dat deze woorden die we hier lezen bij Jesaja, maar ook de woorden die dus geciteerd zijn door de engel, dat die nog nooit in vervulling gegaan zijn. De Heer Jezus is niet gaan zitten op de troon van David en de Heer Jezus is niet gaan heersen. Hij is na zijn opstanding ten hemel gevaren en hij zit daar aan de rechterhand van de Vader. Toch komt er wel een moment, dat vertelt de Bijbel ons, dat hij die heerschappij die hem hier beloofd wordt, zal aanvaarden. Maar dat is nog niet in deze tijd. In Openbaring lezen we als de zevende bazuin geklonken heeft, dat is helemaal aan het einde van de wereldgeschiedenis, dan lezen we dat er staat, de koninkrijken van deze wereld zijn van onze Here en van zijn Messias geworden en hij zal koning zijn in eeuwigheid. Dat is pas het moment waarop de Heer Jezus zijn koningschap aanvaardt, na die zevende bazuin, en waarop hij dat ook zal gaan uitoefenen op deze aarde, het moment na zijn wederkomst. Ik heb nog een hele bijzondere tekst, heb ik gevonden, die de Heer Jezus zelf uitgesproken heeft tijdens zijn bediening. Ik heb de vindplaats er even niet bij gezet, mijn excuses daarvoor, maar u kunt dat in de pauze even vragen, dan zoek ik hem wel op. Ik meen dat het staat in Matteüs 19. Maar daar zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen dit. Voorwaar, ik zeg u, dat u die mij gevolgd bent, in de wedergeboorte, als de Zoon des Mensen zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid, ook zult zitten op 12 tronen en de 12 stammen van Israël zult oordelen. De Heer Jezus zegt dus zelf ook dat deze profetie van Jesaja pas vervuld zal worden in de tijd van de wedergeboorte. Weer zo'n prachtige term, een term die ons ook gelijk doet denken aan de woorden van Petrus, de tijd van het herstel van alle dingen. Wedergeboorte, dat is een proces wat je doormaakt om tot vernieuwing te komen. Dat weten wij, hoop ik, voor u allen uit je eigen leven. Maar de Heer Jezus heeft gezegd dat ook deze wereld zo'n proces van wedergeboorte wacht. En pas na dat proces van wedergeboorte zal hij gaan zitten op de troon van David en zal hij daar vandaan gaan regeren over de 12 stammen van Israël, maar daardoorheen ook over deze hele wereld. We gaan nog een tekst lezen uit Zacharia. En dan wil ik u in gedachten vast meenemen dat naar dat geweldige moment dat de Heer Jezus Jeruzalem binnen gaat rijden. Het was vlak voor het Pesachfeest. Het was heel druk, er waren ontzettend veel pelgrims in Jeruzalem om dat feest te komen vieren. Ze waren van alle delen van het Romeinse keizerrijk gekomen. En we lezen ook dat het vol geruchten is over de Heer Jezus. Er gaan veel geruchten over hem. Is hij wel de Messias? Is hij nou niet de Messias? En de mensen wachten op een openbaring van hem. En die openbaring, die gaat hij hen ook geven. Niet door hen te vertellen dat hij de Messias is, maar door dat eenvoudigweg te laten zien. Hoe kan dat? De schriftgeleerden die hadden aan het volk al geleerd dat als de Messias zou komen, dat hij zou zijn een rechtvaardige koning, arm en rijdend op een ezelsveulen. Op die wijze zou hij Jeruzalem binnenkomen. Daaraan was hij te herkennen als de Messias. En als Matteüs ons deze geschiedenis dan in zijn evangelie verhaalt, dan verwijst hij ons ook naar Zacharia. Als Jezus inderdaad de poorten van Jeruzalem binnenrijdt, rechtvaardig, arm, rijdend op het veulen van een ezelin, dan vertelt hij dat dit alles gebeurde, zodat de profetie van Zacharia vervuld zou worden. En die profetie van Zacharia die kunnen we vinden in Zacharia 9, vers 9. De koning van Sion komt, staat erboven. Verheug u zeer, dochter van Sion, juich, dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning zal komen, tot u komen. Rechtvaardig
en hij is een heiland, arm en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. Over deze tekst heb ik in mijn jeugd heel wat preken gehoord, over de houding van de Joodse mensen die daar waren, dat zij wel graag een koning wilden, maar dat zij geen verlosser wilden. En over het feit dat dezelfde mensen die hier Hosanna, Hosanna schreeuwen, 3 dagen later bij het kruis van de Heer Jezus zullen staan om te schreeuwen, kruis hem, kruis hem. Weet u waar ik nog nooit een preek over gehoord heb? Over het feit dat diezelfde Messias die in vers 9 aangekondigd wordt, in vers 10 het woord neemt. Want hij heeft ons iets te vertellen. En hij vertelt ons dan in vers 10, ik, dat is die heiland die rechtvaardig gekomen is op het ezelsveulen, die vertelt, ik zal de strijdwagens uit Efraïm wegnemen en de paarden uit Jeruzalem. De strijdboog zal weggenomen worden. En dan gaat de profeet verder over de Heer Jezus. Hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot aan de einden der aarde. Heeft Jezus de strijd weggenomen uit Jeruzalem? Hij heeft de verwoesting van Jeruzalem aangekondigd. Regeert hij nu al tot aan het einde van de aarde? Nee, het is de overste van deze wereld, de duivel, die heerst tot aan het einde van deze aarde. De profetie van Zacharia zal eveneens pas in vervulling gaan op het moment waar we van lazen in Openbaringen. Het moment dat de koninkrijken van deze aarde aan hem zullen toevallen. Bij Micha komen we nog een vergelijkbare situatie tegen. We gaan naar Micha 5. Een aantal maanden nadat de geboorte van de Heer Jezus heeft plaatsgevonden, komt er een hele groep wijzen uit het oosten. U kent die geschiedenis wel, ze komen aan in Jeruzalem. En ze zijn op zoek naar de pasgeboren koning der Joden. En Herodes, die daarvan hoort, die wordt daar zeer ongerust over en die laat de schriftgeleerden bij zich komen. En die vraagt hen waar die pasgeboren koning dan wel geboren zou zijn. En die schriftgeleerden verwijzen koning Herodes dan terug naar Micha 5 vers 1. En daar wordt inderdaad over de geboorte van de Messias gesproken en ook waar dat zou gebeuren. En daar staat dan, en u Bethlehem Ephrata, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. Tot zover Micha 5 vers 1. Nou, inderdaad blijkt hier duidelijk uit dat de Messias uit Bethlehem zal voortkomen. En dat mag ons ook niet verwonderen, want dat is dezelfde stad waar ook David vandaan kwam. Het was de stad waar de grote koning van Israël geboren was. En ook daarom wordt er in dit vers al gesproken over het feit dat de Messias een heerser zal zijn in Israël. Maar er staat nog meer achter. Ook hier weer. Laten we vers 2 en 3 lezen. Daarom zal hij hen overgeven tot de tijd dat zij die baren zal gebaard heeft. Dan zal de rest van zijn broeders zich bekeren met de Israëlieten. Hij zal staan en hen wijden in de kracht van de Heere, in de majesteit van de naam van de Heere zijn God. Zij zullen veilig wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einden van de aarde. In deze verse lezen we ook over de bekering van Israël. Over het feit dat samenhangt met de komst van de Messias, de broeders die hier genoemd worden in vers 2, dat staat voor Juda en de Israëlieten die genoemd worden, dat staat voor de 10 stammen van Israël. En die zullen tot bekering komen. En de Heer Jezus zal als een heerser over hen gaan regeren. En die regering zal zich uiteindelijk zelfs uitstrekken tot aan de einden van de aarde. Komen we dit ook tegen in het Nieuwe Testament? Nou, ik wil u in herinnering brengen de woorden die we net van de Heer Jezus gehoord hebben. Dat hij vertelde dat hij met zijn discipelen in de periode van de wedergeboorte zal heersen over de 12 stammen van Israël. Maar u kunt ook denken aan Romeinen 12, waar Paulus notabene vertelt dat de verlosser uit Sion zal komen en dat hij de ongerechtigheden van Jacob zal wegnemen. Dat is iets wat onder andere uit dit vers blijkt, dat Israël tot bekering zal komen. En dat God op die wijze de ongerechtigheden van Jacob zal gaan wegnemen. We hebben heel wat gelezen al uit de profeten. Ik ken uw gedachten niet, die kan ik gelukkig niet lezen. Wellicht denkt u van, ja, moeten we dit allemaal nu wel zo zien? Moeten we dit wel zo letterlijk opvatten, al die dingen die we nu gelezen hebben? Moet je dat misschien niet wat meer een geestelijke toepassing aangeven? Dan wil ik u eigenlijk weer antwoorden met een vraag. Dat kind wat ons geboren is en wat tegelijk ook de gegeven zoon is, was dat letterlijk of was dat geestelijk? Die arme en rechtvaardige koning, die heiland die rijdend op het ezelsveuzel in de poorten van Jeruzalem binnenkwam, zo nauwkeurig staat dat geprofeteerd. Was dat letterlijk of was het geestelijk? En wat we hier net gelezen hebben, de geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem, was het letterlijk of was het geestelijk? Ik denk dat we het woord van God een groot onrecht aan doen als we profetieën gaan vergeestelijken en gaan toepassen op situaties waar het zich niet op toelaat passen. We kunnen niet anders als we kijken hoe letterlijk het profetisch woord vervuld is bij de eerste komst van de Heer Jezus. Ik denk ook aan Jesaja 53. Dan kunnen we niet anders dan ook de overige gedeelte van het profetisch woord een letterlijke toepassing geven. En het Nieuwe Testament bevestigt ons daar veel meer in als dat het ons zou aansporen om een geestelijke vervulling te zoeken. En dat hopen we ook in het vervolg van deze lezing te gaan zien. Want we gaan met elkaar door ook naar het Nieuwe Testament. Nu. En we gaan onder andere een tekst lezen uit de geschiedenis van de Emmausgangers. Lucas 24. Wellicht wordt het voor u al iets duidelijker waarom de Joden in de tijd van Jezus zo'n aards koninkrijk verwachten. Voortdurend merk je dat zij de Heer Jezus koning willen maken, dat hij op de troon van David gaat zitten. Ze verwachten van hem zelfs dat hij uiteindelijk de Romeinen het land uit zal jagen. En ik hoop dat u inmiddels iets meer begrip hebt gekregen voor die opvatting, want de profeten die gaven daar wel degelijk aanleiding toe voor die verwachting. Ook verwachten ze dat er een ongekende vrede zou komen die deze wereld zou vullen en dat alle volken door de Messias geleid zouden worden tot aanbidding van de God van Israël. En daar is dan die Messias, geboren in Bethlehem. Hij geneest zieken, hij drijft demonen uit, hij wekt zelfs doden op, geneest blinden, lammen, kreupelen, dove mensen en doet alle dingen die in de profeten voorzegd zijn die de Messias zou gaan doen. En dan komt zelfs die geweldige intocht, waarbij ongetwijfeld de duizenden Joden die erbij betrokken geweest zijn, gedacht zullen hebben dat dit het moment was dat hij zou gaan plaatsnemen op de troon van David. Maar dat gebeurt niet. In tegenstelling, Jezus gaat de tempel reinigen in plaats van de Romeinen te verjagen. En op dat moment slaat eigenlijk de volksgunst al heel snel om in haat. En enkele dagen later dan sterft Jezus aan het kruis. En dan weer enkele dagen later lezen wij van deze Emmausgangers, dat is al na de opstanding, die onderweg zijn naar Emmaus en die daar spreken. En dan komt daar die wonderlijke mens die met hen meeloopt, die zij in eerste instantie niet herkennen als de Heer Jezus, maar die het later wel blijkt te zijn. En zij vertellen dat zij in de verwachting leefden van de verlossing van Israël. Dat vertellen zij tegen de Heer Jezus. En als zij dat vertellen, dan houdt de Heer Jezus zich niet langer in. We lezen vers 25 tot en met vers 27. En hij zei tegen hen, o onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. En hij heeft daar gesproken met deze mensen over de weg van lijden en sterven die nodig was om te komen tot zijn heerlijkheid. Maar is het in onze dagen helaas niet precies hetzelfde? Wij als gelovigen kennen heel vaak wel de profetieën die handelen over het lijden, het sterven en de opstanding van de Heer Jezus. Ik noemde het al, Jesaja 53, we kunnen denken aan Psalm 22, we kunnen denken aan Psalm 16 en nog meer profetische gedeelten die handelen over het lijden en sterven van de Messias. Daar zijn we wel mee bekend. Maar met die andere profetieën, die handelen over de heerlijkheid van de Messias, over de komst van zijn koninkrijk en over zijn heerschappij die over alle volken zal gaan, daar zijn wij vaak helemaal niet meer mee bekend. Zou het niet de hoogste tijd worden dat wij de woorden van Jezus op onszelf gaan toepassen en ter harte gaan nemen? O onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Geloven wij het hele woord van God? Kennen wij ook het hele woord van God? Ook met alle profetieën die handelen over de tweede komst van de Messias en de heerlijkheid die daarop zal volgen? Ik zou zeggen, laten we ons daarop voorbereiden. En laten we ervoor zorgen dat wij olie in onze lamp hebben als straks de bruidegom komt. We gaan een stukje lezen uit Handelingen 1. En dat gaat over de discipelen. En wat voor verwachting hadden de discipelen van de Heer Jezus vlak voordat de Heer Jezus ten hemel gevaren is? Ik lees u eerst even vers 3. Handelingen 1 vers 3. Dat gaat over de Heer Jezus. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond met veel onmiskenbare bewijzen. 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. 40 dagen lang heeft de Heer Jezus de discipelen onderwijs gegeven over het koninkrijk van God. En wat was ik daar graag bij geweest. En ik hoop dat u mij dat met van harte nazegt in uw hart. 40 dagen lang. En na die 40 dagen, als de Heer Jezus bijna ten hemel gaat varen, dan gaan de discipelen hem een vraag stellen. En dat lezen we in vers 6. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem: Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Ondanks die 40 dagen onderwijs hadden de discipelen in hun hart nog steeds de verwachting van de komst van een koninkrijk en van het herstel van Israël. En wat is het verdrietig dat deze vraag van de discipelen maar al te vaak uitgelegd is als een soort domme vraag. Zo van, oh, die domme discipelen, die hadden er nog steeds niets van begrepen. Ik ben bang dat de discipelen er heel wat meer van hadden begrepen dan dat wij er vaak van begrepen hadden. Want zij hadden zojuist nog 40 dagen onderwijs gehad over dit koninkrijk. En dat heeft bij hen die verwachting van een aards koninkrijk en van het herstel van Israël nog altijd levend gehouden. En de Heer Jezus is dan ook helemaal niet van mening dat het een domme vraag is. Dat zegt hij niet. Hij vertelt alleen maar dat het hen niet toekomt om de tijden of de gelegenheden te weten. Maar hij zegt nergens dat dit een irrelevante vraag is. Het ontbreekt ons aan de tijd om nog verder op een heleboel dingen in te gaan. We zouden nog kunnen nadenken over gelijkenissen van de Heer Jezus. We zouden kunnen nadenken over de Messiaanse tekenen die hij gedaan heeft. Maar dan wordt het allemaal wat te lang. Wat we nog wel willen doen, is een aantal teksten uit het Nieuwe Testament gaan lezen. En we willen dan gaan kijken, wat is eigenlijk waar het Nieuwe Testament naar uitziet? Is dat de hemel? Is dat het herstel? Is dat de wederkomst? Waar wijst het Nieuwe Testament ons naartoe? En ik heb ze ook op de beamer gezet. Ik zie een heleboel mensen van jullie kijken. We gaan eerst een stukje lezen in Matteüs 5. Dan lezen we het vijfde vers. Een vers uit de Bergrede. Daar staat: zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Daarbij moet ik gelijk terugdenken aan Daniël, de steen die losgemaakt werd en die uiteindelijk deze hele aarde vervulde. Deze tekst geeft aan dat de aarde een toekomst heeft. Dat kom je hier tegen, er zouden veel andere plaatsen te noemen zijn, ik heb deze tekst gekozen. Maar deze tekst vertelt ons dat God met deze aarde niet, dat hij deze aarde niet gaat voleindigen, maar sterker nog, degenen die zachtmoedig van hart zijn, die krijgen van God een erfenis hier, op deze aarde. We gaan een paar teksten lezen over het koninkrijk van God. En we beginnen in Lucas 12. Lucas 12, vers 31. Maar zoek het koninkrijk van God en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees niet bevreesd, klein kuddeke, want het heeft uw vader behaagd u het koninkrijk te geven. Jezus belooft zijn discipelen hier niet dat zij op een dag heerlijk in de hemel zullen zijn, dat daar alles volmaakt en glorieus zal zijn en dat ze op die wijze in de tegenwoordigheid van God zullen zijn. Maar hij belooft hen dat zij mogen zijn in het koninkrijk van God op een dag. En dat is waar we bij de profeten zo ontzettend veel van gelezen hebben. We gaan ook wat teksten lezen over de wederkomst van de Heer Jezus. Lucas 22, een paar bladzijden verder. Lucas 22, lezen we vers 16, 18 en vers 29 en 30. Vers 16. Het gaat daar over de Pascha-maaltijd, de Pesach-maaltijd. Want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het koninkrijk van God. Vers 18. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk van God gekomen is. Dan vers 29 en 30. Ik beschik u het koninkrijk zoals mijn vader dat aan mij beschikt heeft, opdat u eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk en op tronen zit en de 12 stammen van Israël oordeelt. Hier komen we nog een keer die verwachting tegen van de komst van een koninkrijk. Van een tafel die daar aangericht zal worden en waar de Heer Jezus zelf aan zal gaan zitten, om zo uiteindelijk ook het Pesachfeest te brengen tot een uiteindelijke vervulling. En hij beschikt ons als zijn volgelingen dat koninkrijk, zoals zijn vader dat ook aan hem beschikt heeft. We gaan nog één tekst lezen over het koninkrijk en dat is 1 Thessalonicenzen 2 vers 12. U mag ook luisteren. Thessalonicenzen 2 vers 12. Wij roepen u ertoe op, waardig te wandelen voor God, die u roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. Weet u, als ik deze tekst lees, dan moet ik altijd denken aan kroonprinsen en kroonprinsessen. We zullen straks nog lezen dat de Heer Jezus ons belooft dat wij met hem mogen regeren in dat koninkrijk, als wij bereid zijn om hem te volgen. En als we door wedergeboorte deel gekregen hebben aan het hel. Laat ik dat erbij zeggen met nadruk. Maar in ieder geval worden wij hier opgeroepen om waardig te wandelen. Als er een kroonprins is die het met allerlei vrouwen houdt en die elke avond gezien wordt als hij dronken de kroeg verlaat, dan loopt hij een groot risico om daarmee zijn koningschap te verspelen. En in overdrachtelijke zin zou ik dat ook willen toepassen op ons. Als wij de Heer Jezus volgen, dan mogen wij leven als kroonprinsen en kroonprinsessen, in de verwachting dat wij op een dag mogen gaan heersen en gaan regeren met hem. Maar dat vraagt dan wel om een waardige en toegewijde wandel. Wat zullen er wel geen voorbereidingen getroffen zijn voor Willem-Alexander, voordat hij straks het koningschap in ontvangst mag gaan nemen. En hoeveel te meer moeten wij ons er wel niet op voorbereiden om straks te mogen gaan heersen en regeren met de koning der koningen en de heren der heren. Niet voor 10 jaar, niet voor 30 jaar, voor 1000 jaar. En wat is het eigenlijk erg dat daar nooit over gepreekt wordt? Dat er vrijwel niemand is die bekend is met die boodschap. En dat er dus ook vrijwel niemand is die daarop voorbereid is. Terwijl de Heer Jezus daar door de gelijkenissen heen heel veel onderwijs over gegeven heeft. We hebben geen tijd om daar vanavond op in te gaan. Maar ik wil u oproepen om daar zelf in uw Bijbel over te gaan lezen. Pak een concordantie erbij, zoek het woordje koninkrijk op. Ga de gelijkenissen lezen en je zult zien dat de Heer Jezus daar heel veel onderwijs over gegeven heeft. Maar we snappen het eenvoudig vaak niet, omdat we zitten met een toekomstbeeld wat niet in overeenstemming is met wat de Bijbel ons leert. En ik zeg dat niet om u te veroordelen, maar ik zeg dat met een verlangen in mijn hart dat daar verandering in gaat komen. Over dat regeren gaan we nog 2 teksten lezen, zodat u weet dat ook daar de Bijbel over spreekt. 2 Timotheus 2 vers 12. Ik lees vers 11 er ook bij. Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Dat gaat over het leven van de opstanding. En dan vers 12. Als wij volharden, zullen wij ook met hem regeren. Als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. We lezen nog een tekst hierover, Openbaringen 2, vers 26 en 27. Openbaringen 2, daar lezen we de brieven die de Heer Jezus geschreven heeft aan de zeven gemeenten van Klein-Azië. En aan het einde van die brieven geeft hij steeds een belofte mee voor de getrouwen die daar zijn in die gemeente. Openbaring 2, vers 26. En wie overwint en wie mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal ik macht geven over de heidenvolken. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden. Herinnert u zich Daniel? Ze zullen vernietigd worden, er zal niets meer van hen gevonden worden. Zoals ook ik die macht van mijn vader ontvangen heb. Deze belofte komt eigenlijk uit Psalm 2, dat hij zal heersen over de heidenvolken met een ijzeren roede. Maar hij deelt die belofte hier met ons. Wij mogen met hem meeregeren. En concreet houdt dat in, dat als hij wederkomt, dat alle gelovigen van het Oude Testament en van het Nieuwe Testament die gestorven zijn, zullen opstaan met een verheerlijk lichaam. En wij, waarvan ik hoop dat wij levend de Heer Jezus mogen ontmoeten bij zijn wederkomst, zullen in een punt des tijds, zegt de Bijbel, veranderd worden. Ook wij zullen zo een verheerlijk lichaam ontvangen. En met dat verheerlijkte lichaam mogen wij de Heer Jezus als het ware bekend gaan maken. Want die heerschappij is geen overheersende heerschappij, zoals de koningen van de volken doen, die hen overheersen met inzettingen en met dingen. Maar die heerschappij is, zoals de Heer Jezus ons voorgeleefd heeft, een dienende heerschappij. Laten zien hoe het moet. We gaan nog één tekst lezen. Dat is de tekst uit 2 Petrus 1, vers 11. En daar wordt gesproken over het binnengaan in het koninkrijk. Ik zou u willen oproepen om thuis eens een keertje vers 3 tot en met vers 15 te lezen, het hele stukje. Hier gaat het mij voornamelijk om vers 10 en 11. Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze Heer Jezus en zaligmaker, Jezus Christus. Het koninkrijk, wat in het Oude Testament door de profeten al beloofd is. Wat door de Heer Jezus ook aangekondigd is en waar hij ons onderwijs over gegeven heeft, dat zal aanvangen als hij terugkomt uit de hemel naar deze aarde toe en als hij met alle gelovigen zal gaan heersen en gaan regeren over de volken. We hebben gelezen dat het een periode zal zijn van 1000 jaar, waarin hij alle volken zal brengen tot aanbidding van de God van Israël. Dan wordt de Satan nog 1 keer losgelaten. Hij wordt eigenlijk gebruikt als een bezem om alles wat nog over is en wat niet goed is bij elkaar te vegen. En dan komt er nog 1, ja, oorlog, als je het oorlog kan noemen. De Heer Jezus zal hen verdoen met de adem van zijn mond, staat er dan bij. En dan pas zal de tijd komen dat God zal zijn alles en in allen. En komt de paradijselijke toestand terug, op een nog veel heerlijker wijze dan die ons al geschilderd wordt in Genesis 1. Want nu is het zo dat er geen beproeving meer is. Maar dat uiteindelijk de aarde gekomen zal zijn tot de bestemming die God daar altijd al voor had. Het is een diepe weg geweest om daar te komen. Een weg door het lijden van de mensheid heen, boven alles ook. Een weg door het lijden van de Messias heen, die het mogelijk gemaakt heeft dat dit koninkrijk er komt. En ook dat wij kunnen binnengaan in dit koninkrijk. Laten wij onze verwachting en onze hoop daarop richten. We gaan nog een lied zingen voordat de pauze aanbreekt. Christian zal ons daarin voorgaan. En daarna zal Arie nog wat praktische dingen meedelen, ook voor de pauze. Dan zien we u straks graag weer terug voor eventueel de vragen. Hartelijk bedankt allemaal voor de prachtige vragen die jullie gesteld hebben. Geeft altijd weer een aanleiding om dingen te kunnen verduidelijken en dingen helderder te kunnen maken die in de lezing zelf niet aan bod konden komen. Dus we zijn er dan heel blij mee. We hebben 6 vragen. Nou, de tijd loopt natuurlijk ook al aardig door. We willen nog een paar liederen zingen. Ik zal proberen om daar een antwoord op te geven wat niet al te lang duurt. De eerste vraag. Wat wordt er dan bedoeld met het koninkrijk der hemelen? Dat is een hele terechte vraag natuurlijk. Ongetwijfeld opgekomen aan de hand van het feit dat we vanavond zo sterk benadrukt hebben dat God nog een plan heeft voor deze aarde. En waarom spreekt Jezus dan zo vaak over het koninkrijk der hemelen? Dat is eenvoudigweg om de volgende reden. U vindt die term, koninkrijk der hemelen, uitsluitend in het Matthäus-evangelie. Zoekt u maar eens in Lucas of in Marcus of in Johannes en dan zult u die term daar niet tegenkomen. Er is nog iets anders wat opvalt bij het evangelie van Matthäus. Dat is dat hij voortdurend verwijst naar de profetieën uit het Oude Testament. Hij legt voortdurend de connectie tussen wat God al geprofeteerd had en de wijze waarop dat vervuld wordt in de Heer Jezus. Hij schrijft zijn evangelie dus eigenlijk met een hele sterke Joodse nadruk. Mensen die al bekend zijn met de boodschap van de Tenach van het Oude Testament, die herkennen in zijn evangelie een heleboel terug van wat ze al kennen vanuit hun Tenach. Hij schrijft zijn evangelie met als publiek, heeft hij op het oog, het Joodse volk. Nu was er in die tijd en nog steeds een gebruik om zo min mogelijk de naam van God te noemen. En als een synoniem daarvoor gebruikten ze dan dat woord hemel. Dus in plaats van te zeggen, zoals Lucas dat doet, het koninkrijk van God, spreekt Matthäus daar over het koninkrijk van de hemel. En daarmee bedoelt hij precies hetzelfde. Zoekt u het maar eens op in een concordantie en leg de teksten uit het evangelie van Lucas, die gaan over het koninkrijk van God, en de teksten uit het evangelie van Matthäus, die gaan over het koninkrijk van God naast elkaar. En u zult zien dat Jezus precies dezelfde dingen zegt over het koninkrijk der hemelen, als dat hij dat zegt over het koninkrijk van God. Daarnaast zou je ook nog kunnen denken aan het koninkrijk dat vanuit de hemel komt. Ik heb er al de nadruk op gelegd dat Daniel allereerst spreekt over een steen die zonder handen losgemaakt wordt en die komt van bovenaf naar beneden rollen, staat er dan. En daarnaast is er in Daniel 7 de mensenzoon. De koninkrijken komen op uit de aarde en de mensenzoon met zijn koninkrijk komt van bovenaf. Het is een koninkrijk met een hemelse oorsprong wat gestalte krijgt hier op de aarde. Ik hoop dat dat uw vraag voldoende beantwoordt. De volgende vraag. Kun je wat uitleg geven over Openbaringen 20 vers 2 en 3? Waarom wordt de Satan een korte tijd losgelaten? Wordt die gedachte ook onderbouwd in het Oude Testament? Nou, laten we beginnen met het laatste. Die gedachte dat de Satan gebonden wordt, die komen we inderdaad ook al tegen bij Jesaja. U kunt dat vinden in Jesaja 24. Het eerste gedeelte van Jesaja 24 gaat helemaal over ondergang en hel, staat erboven. Over oordelen die ook over deze aarde zullen gaan komen, voorafgaand aan de wederkomst. En in vers 21, dan schrijft Jesaja daar, op die dag, dat is na de dag van het oordeel, zal het gebeuren dat de Heere de legermachten van de hoogte in de hoogte en de koningen van de aardbodem op de aardbodem zal straffen. Zij zullen verzameld worden als gevangenen in een kerker. Zij zullen opgesloten worden in een gevangenis. Maar na veel dagen zal er weer naar hen omgezien worden. Hier komt u deze gedachte al tegen. Dat is inderdaad de machten van de hoge in de hoogte. Dat slaat hier op de vorst der duisternis met de engelen die hem toegevallen zijn. Die zullen dus zoals hier staat op een dag gevangen genomen worden en in een kerker geworpen worden. En dat is waar Johannes naar verwijst als hij daar in Openbaringen 20 over schrijft. Waarom wordt de Satan nog voor korte tijd losgelaten? Laat ik u een tekst lezen uit Psalm 66. Zoals u wellicht weet zijn de psalmen vaak heel profetisch. Denk aan Psalm 22 over het lijden van de Messias en ook over zijn koninkrijk. Het laatste gedeelte van de psalm. En het is u waarschijnlijk niet onbekend dat ook andere psalmversen vaak geciteerd worden door de evangelisten. En Psalm 66 is ook een van die psalmen die gaat over de komst van de Messias in heerlijkheid en over zijn koninkrijk. En wat daar dan bijvoorbeeld staat, even kijken hoor. Vers 2. Zing psalmen voor zijn heerlijke naam. Geef hem lof en eer. Zeg tegen God, hoe ontzagwekkend bent u in uw werken. Om de grootheid van uw macht veinzen uw vijanden, dat zij zich aan u onderwerpen. Dat gaat hier niet over een onderwerping met het hele hart. Maar het gaat hier over een onderwerping die de vijanden van de Heer Jezus doen in geveinsdheid. Ze doen alsof, het zijn meelopers, zou je kunnen zeggen. Die mensen zijn nog aanwezig in het koninkrijk van de Messias. Dat komt omdat het niet over de tijd van de voltooiing gaat, waarin God zal zijn alles en in allen. Maar omdat het gaat over de tijd van het herstel van alle dingen. En als je herstellend bent van een ziekte, om bijvoorbeeld te noemen, dan voel je je nog niet helemaal goed. Dan is er nog het een en ander mis. En zo is het eigenlijk ook in dat koninkrijk. Het is een periode van herstel. En iets wat er dus nog mis is, is dat ondanks dat grote getale volken zich zullen onderwerpen aan de Messias en zich met hart en ziel zullen overgeven aan die Messias, zijn er ook nog mensen die zich alleen geveinsd onderwerpen. En zoals ik net al gezegd heb, het beeld wat uit Openbaringen naar ons toekomt, is dat de Satan voor een korte tijd losgelaten wordt, dat hij gebruikt wordt als een soort bezem om alles wat nog resteert bij elkaar te vegen. En dan lezen we dat God vuur uit de hemel laat regenen om dat allemaal te verteren. En pas daarna komt dan de heerlijkheid waarvan geschreven staat in 1 Korinthe 15, dat God zal zijn alles en in allen. De volgende vraag. Zacharia 9, vers 9 en 10, over de rechtvaardige heiland op het ezelsveulen. Hoe kun je lezen in Zacharia dat dit over twee verschillende tijdperken gaat? Nou, eerst deze vraag maar eventjes. En ik wil u daarvoor op een tekst wijzen uit de Petrusbrief. 1 Petrus 1, vers 10 tot en met 12. En daar legt Petrus ons een belangrijk principe uit wat wij moeten hanteren bij het lezen van de profeten. 1 Petrus 1 vanaf vers 10. Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te... Oh, ik zit in de tweede Petrusbrief, dit is het niet. 1 Petrus 1 vers 10. De eerste Petrusbrief. De eerste Petrusbrief, het eerste hoofdstuk vanaf vers 10. En dan schrijft Petrus over de zaligheid. Naar deze zaligheid, naar deze redding van de Messias, hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was doelde, toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn, door hen die u het evangelie verkondigd hebben, door de Heilige Geest, die vanuit de hemel gezonden is. Dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. Hieruit blijkt wel dat de profeten geen compleet beeld hadden van hoe de verlossing, hoe het helsplan van God zijn voortgang zou vinden. Zij wisten niets af van een eerste en tweede komst van de Messias. Zij hebben deze dingen gezien, zowel de eerste als de tweede komst van de Messias in één. Het gaat zelfs zo ver dat uit de verwachting van de profeten in de Joodse traditie afgeleid is dat er twee verschillende Messiassen zouden zijn. Men spreekt daar wel over een Messias ben Jozef. We kennen Jozef, Jozef, iemand die veel geleden heeft in zijn leven. En er wordt gesproken over een Messias ben David, Messias de zoon van David. Iemand die heerste. Nou, wij weten dat die twee dingen zich in één persoon verenigen. Jezus, die allereerst gekomen is als een leidend iemand, als een Jozef, en die zal terugkomen als een David, om ook te heersen. Zo was het eigenlijk met de profeten ook. En soms wordt het door Bijbelverklaarders ook wel vergeleken met bergen. Als je ver van een gebergte afstaat, dan zie je een aantal bergtoppen, maar je kunt niet precies zien welke bergtop nou voor en welke bergtop nou achter ligt. Daarvoor is het nodig dat je op een van die bergen terechtkomt. Dan kun je pas door het dal heen de volgende weer zien. Op afstand kan dat niet. En zo was het met de profeten ook vaak. Zij profeteerden over een heel aantal dingen, Gods geest gaf dat in hen, maar zij wisten niet precies hoe dat allemaal zou gaan verlopen. Maar nu, doordat wij zien dat de vervulling van bepaalde profetische gedeelten al geweest is, zoals bij Zacharia, de Heer Jezus is al gekomen, hij heeft gereden op een ezelsveulen, hij is de stad Jeruzalem binnengegaan, rechtvaardig en arm als een heiland. Dat is al vervuld, dat hoeft geen tweede keer vervuld te worden. Maar wat daarna staat, daarvan weten wij dat het nog wel vervuld zou worden. En als we dat dan vergelijken met de andere profetieën, die gaan over de wederkomst van de Heer Jezus, en ook met de dingen die daarover geschreven staan in het boek Openbaringen, dan kun je eenvoudig tot de conclusie komen dat dit gaat over enerzijds het tijdperk bij de eerste komst van de Heer Jezus, en de dingen die nog resteren over het tijdperk wat aanbreekt bij de wederkomst van de Heer Jezus. Er stond nog een vraag op dit briefje. Lucas 12, vers 31 en 32 gaan over het koninkrijk. Vers 33 en 34 over een schat in de hemel. Wat wordt hiermee bedoeld? Ja, dat is ook een hele goede vraag, ook belangrijk om nog even te zeggen. En ik wil eigenlijk twee teksten met u lezen. Colossenzen 3, vers 2 tot en met 4 allereerst. Wij leven als gelovigen in verbinding met de hemel. Wij zijn hier op aarde, maar tegelijkertijd is ons leven in een directe verbinding met de hemel. En daar ligt het antwoord als het ware op deze vragen. Colossenzen 3, vers 2 tot en met 4. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Die schat die wij als het ware al in de hemel bezitten, dat is de Heer Jezus zelf. Hij met al zijn heerlijkheden, met alle eigenschappen die hij heeft, met de Heilige Geest die hij verdiend heeft en die hij ook aan ons wil geven. Hij is die schat die wij als het ware al bezitten in de hemelen. En wij moeten inderdaad leren om vanuit die schat te leven, om ervoor te zorgen dat dat inderdaad ons eigendom wordt. Maar dat wil niet zeggen dat wij dan voortaan een altoos durende en hemelse bestemming hebben. Dat blijkt bijvoorbeeld wel uit vers 4. Als Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Wellicht zegt u, nou dat lees ik hier nog niet 1, 2, 3 in. Daarom hebben we nog een tekst om te lezen en dat is Filippenzen 3 vers 20. Een paar bladzijden terug. Filippenzen 3 vers 20, daar staat: ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Wij zijn nu al hemelburgers, zou je kunnen zeggen. Maar wij zijn momenteel niet in de hemel. Een eenvoudig voorbeeld, ik kom uit Rotterdam, ik ben een burger van Rotterdam. Op dit moment ben ik in Nieuw-Lekkerland. Dat zorgt er niet voor dat ik automatisch een burger van Nieuw-Lekkerland word, ik blijf gewoon een burger van Rotterdam. En zo is het ware ook met ons in geestelijke zin. Dat koninkrijk van God, dat is op dit moment voornamelijk in de hemel. Daarom bidden wij ook dat Gods wil gedaan zal worden op aarde, zoals dat in de hemel nu al gebeurt. Maar dat koninkrijk komt wel naar deze aarde toe. Maar wij zijn geen burgers van deze wereld die er nu is. Wij zijn burgers, zegt de Hebreeënbrief ook, van de komende wereld. Die zich op dit moment eigenlijk voornamelijk manifesteert, als het ware, in de hemel. Maar dat gaat veranderen. Als God onze gebeden gaat verhoren, dat dat koninkrijk gaat komen. En dat Gods wil gaat gebeuren op de aarde zoals in de hemel. Dan komt ook wat hier staat, dat de Heer Jezus komt, die wij verwachten uit de hemelen. Ik hoop dat het ook voldoende antwoord is op de vraag die u gesteld hebt. Ja. Ja. Nou, nee, dat zou ik niet als een verkeerde gedachte willen omschrijven. Dat is natuurlijk ook wel waar. Als je dan maar daarbij in gedachten houdt dat die situatie niet is wat God beoogd heeft. God beoogt een herstel voor het geheel van deze aarde. En niet voor enkele mensen die in gemeenschap met Jezus leven. Ik zou deze twee dingen niet direct met elkaar in verband willen brengen. Wij leven, het is waar dat gelovigen leven in gemeenschap met Jezus. En als ze wandelen in overeenstemming met zijn woord en met wat de Heilige Geest ons zegt, dan zijn zij in hem. En hij is dan door zijn geest ook in hun. Maar dat heeft niet direct te maken met de thematiek van het koninkrijk wat gaat komen. Even kijken, nog een vraag. De hemel als wachtkamer. Wat is dan het paradijs wat Jezus aan de misdadiger beloofde? Dat is een bekende tekst, die kent u ongetwijfeld allemaal. De moordenaar aan het kruis die daarnaast Jezus hangt, die tot bekering komt. En die vraagt dan aan de Heer Jezus van, gedenk mij als u in uw koninkrijk zult gekomen zijn. In die tekst wordt dus ook al het koninkrijk genoemd. De moordenaar was dus blijkbaar bekend met de verwachting die daar was binnen het Jodendom al, dat de Messias zou komen, dat hij op deze aarde een koninkrijk zou oprichten. En zoals je ook in Daniël kunt lezen, in dat koninkrijk zouden de doden gaan opstaan. En in dat verband zegt die misdadiger naast Jezus aan het kruis van, gedenk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. Mag ik ook horen bij diegenen die opstaan uit de dood en die met u mogen heersen en regeren? Want ook daar spreekt Daniël al over. Dat is niet iets wat pas in het Nieuwe Testament aan de orde komt. En dan belooft Jezus hem eigenlijk meer. Dan zegt hij, heden zul je met mij in het paradijs zijn. Dus hij zegt niet van dat koninkrijk komt niet. En hij zegt ook niet dat is een verkeerde vraag die je stelt. Dat is geen goede verwachting. Maar hij belooft hem meer dan hij vraagt. Het is niet zo dat die man moet wachten tot de opstanding voordat hij met Jezus in het koninkrijk zal mogen zijn. Nee, hij mag op die dag al met Jezus in het paradijs zijn. Dat paradijs, dat kom je al veel tegen in de late Joodse verwachtingen. En dat heeft eigenlijk een bepaald verband met de gelijkenis die Jezus vertelt over de arme Lazarus en de rijke man. En de rijke man die wordt dan gebracht naar zijn sterven in een plaats van pijn. En de arme Lazarus die wordt gedragen naar Abraham toe. En die mag daar verblijven in de schoot van Abraham. Iets wat ook in de Joodse traditie al heel veel genoemd wordt. En die plaats stond ook al wel bekend als het paradijs. Ik denk dat je ook de link mag leggen tussen wat Jezus daar het paradijs noemt. En wat Paulus later noemt als hij vertelt dat hij opgetrokken is tot in de derde hemel. Waar hij dingen gehoord en gezien heeft die het van hem niet geoorloofd waren om uit te spreken. Die link wordt in de Bijbel niet heel duidelijk gelegd. Daar is geen heel strak Bijbels verwijs voor. Maar ik denk zelf dat het zich wel daartoe leent om dat verband ook te leggen. Dus dat voor wat betreft het paradijs. Het paradijs is dus vergelijkbaar eigenlijk met de wachtkamer. Of je zou kunnen zeggen een ander woord voor de hemelse wachtkamer, wat voor de moordenaar aan het kruis nog niet te vatten was. De laatste vraag, ook een van de moeilijkste. Is het koninkrijk iets wat nog in zijn geheel moet komen? Of is het reeds aangebroken? Of breekt het nu al door? Het is wel een hele mooie vraag om mee af te sluiten, want als u wellicht thuisgekomen bent en u gaat in de Bijbel lezen aan tafel of in uw stille tijd, dan zou het wel eens kunnen zijn dat u teksten tegenkomt waarvan u denkt van, hey, dat heeft hij toen niet genoemd. En ik ben eigenlijk heel blij dat deze vraag gesteld is, want dat geeft mij de mogelijkheid om nog iets uit te leggen. Want wat bedoelt bijvoorbeeld Paulus als hij zegt dat hij samen met een aantal mensen arbeidt in het koninkrijk van God? Daarvan zou je toch kunnen denken dat het koninkrijk dan toch gekomen moet zijn. Het heeft te maken met wat Jezus gezegd heeft tegen de schriftgeleerden. En hij zegt dat, meen ik, in Johannes 17. Nee, dat is het hoogpriesterlijk gebed, Lucas 17. En hij zegt daar, het koninkrijk is in uw lieden. Of je zou ook kunnen zeggen, het koninkrijk is onder uw lieden. De term koninkrijk van God is een term die in de Bijbel eigenlijk een heel breed gebruikt wordt. Het koninkrijk van God is onder andere ook daar waar de heerschappij van God aanvaard wordt en waar zijn geboden in acht genomen worden. Dus je zou daar ook onder kunnen verstaan christelijke scholen, christelijke bedrijven en alle plaatsen, zelfs ook de plaats van je hart, voor zover als jij daar de geboden van God in acht neemt en als het woord van God daar een plaats heeft. Maar dat is natuurlijk niet de verwachting zoals we die gelezen hebben bij de profeten. En weet u wat dat betekent? Dat betekent dat het koninkrijk er enerzijds wel is en anderzijds niet. En dat maakt het natuurlijk niet makkelijker vanavond. Maar toch is dat iets wat je niet 100% op één lijn kan krijgen. In zoverre kun je het op één lijn krijgen. Het koninkrijk is er voor diegenen die bereid zijn om zich te onderwerpen aan de heerschappij van Jezus en om de geboden van God in acht te nemen. Maar wat Jezus beloofd heeft en waar de profeten over gesproken hebben is dat er een dag komt dat het koninkrijk in macht en majesteit gaat doorbreken, dat het de hele aarde zal vervullen en dat het alle andere koninkrijken teniet zal doen en zal vernietigen. Het laatste wat ik er eigenlijk over wil zeggen is dit, en dat vind ik zo'n mooi voorbeeld. Als je in Handelingen de boodschap van de apostelen gaat lezen, dan lees je dat zij eigenlijk voortdurend spreken, heel weinig maar over het lijden en sterven van de Heer Jezus, heel veel over zijn opstanding, en één keer gaan ze zelfs zo ver dat de mensen van hen zeggen, zij preken een andere koning. Een andere koning dan de keizer. Je kunt deel gaan uitmaken dan een ander koninkrijk dat deze wereld ons biedt. Een ander koninkrijk dan het keizerrijk wat in die dagen zo algemeen aanvaard was en waar iedereen een onderdeel van uitmaakte. En dat kan als jij bereid bent om de heerschappij van de Messias in je leven te aanvaarden. En de manier waarop dat koninkrijk zich nu openbaart is niet wat we gelezen hebben bij wat Paulus schrijft aan Timotheus. Het is niet zo dat wij nu heersen met de Heer Jezus. Nee, nu geldt de grondwet van het koninkrijk, dat is eigenlijk de bergrede. En dat veronderstelt verdrukking, slagen, mensen die je uit de synagoge werpen en allerlei andere dingen die uitsluitend te maken hebben met verdrukking en uitsluiting en allerlei vormen van vervolging en belastering. En degenen die nu al in het koninkrijk van God leven, die horen eigenlijk, als je de Bijbel goed leest, gekenmerkt te worden door deze dingen. Maar zoals God het uiteindelijk beloofd heeft, dat zal pas aanbreken bij de wederkomst. Dus ja, het koninkrijk is er nu, maar in een verhulde vorm. Een vorm die door de wereld niet gezien wordt. Maar het koninkrijk zal komen in een vorm die uiteindelijk alle wereldse heerschappij en alles wat te maken heeft met dood en zonde teniet zal doen. En als het ware zal oplossen in de majesteit, de macht, de grootheid en de heerlijkheid van God en van zijn Messias. Nou, ik hoop dat ik daarmee uw vragen voldoende beantwoord heb. Is er iemand die nog iets wilde aanvullen of die zei van, nou, jij hebt mijn vraag verkeerd begrepen? Zo bedoelde ik dat niet.
Wat jij net zei van die bergen, dat je ze niet goed ziet als je pas van staat. Dat wordt verstaafd door Daniel 12, dat Daniel het zelf op een gegeven moment niet meer begrijpt. Die gezichten die hij krijgt.
Ja, dat klopt. Ja, dat is ook wat je bij Petrus leest. Ze wisten niet altijd precies over wat voor tijden ze zelf profeteerden. En soms is het zelfs zo dat een profetie een bepaalde diepere vervulling kan krijgen. Je ziet dat natuurlijk, een mooi voorbeeld ervan is 2 Samuel 7, waar David een profetie ontvangt over een koning die zal gaan komen en die zal gaan heersen in rechtvaardigheid en gerechtigheid. En wij weten dat dat in eerste instantie vervuld is in Salomo, de zoon van David. Maar dat het op een nog veel dieper en veel heerlijker wijze vervuld wordt in Jezus, de grote zoon van David.